En ook de liederen die we samen hebben gezongen. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk wel getroffen werd doordat je dat lied hebt uitgekozen. Zijn naam is wonderbaar. Dat zongen we toen ik binnenkwam of kort daarna. En gisteravond was ik in een dienst waarin dat ook gezongen werd. Terwijl het inderdaad bijna nooit meer gezongen wordt. Dus gisteravond zong ik het met een hele groep mensen in een kerkzaal. En vanavond weer. En persoonlijk bemoedigt mij dat. Dan denk ik ook, ja, het is zo goed om daaraan herinnerd te worden. De kracht die er is in de naam van Jezus. Hoe wonderbaar zijn naam is. En dat hij nooit faalt. Dat we hem kunnen vertrouwen. En dat er zoveel hoop is ook in zijn naam. Ik wil met jullie lezen een heel bekend gedeelte uit Marcus hoofdstuk 4. Over de storm op het meer. Als we nadenken over ook stormen waar wij in terecht kunnen komen. Ook stormen waar de wereld in terecht komt. Want er is al even gerefereerd aan de roerige tijden waar we in leven, maar ook dat we nadenken over de macht van de Heer Jezus naar aanleiding van de storm op het meer. Marcus hoofdstuk 4, vanaf vers 35 wil ik aan jullie voorlezen. Marcus 4, vers 35, ik lees voor uit de herziene Statenvertaling. En op die dag toen het avond geworden was, zei hij tegen hen, laten wij overvaren naar de overkant. En ze lieten de menigte achter en namen hem die al in het schip was mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al vol liep. En hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. En ze wekten hem en zeiden tegen hem, meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? Meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar, wie is deze toch dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Nou, het eerste waar ik uw aandacht op wil vestigen naar aanleiding van dit tekstgedeelte is dat we hier, als we zien wat hier gebeurt, dat we daar een eerste les uit kunnen leren. En dat is dat ook als Jezus erbij is, ook als wij de Heer Jezus hebben aanvaard in ons leven. Hè, er is een moment dat je Jezus Christus aanneemt. Alle die hem aangenomen hebben, hebben het recht, hebben de volmacht gekregen om kinderen van God te zijn. Als Christus in ons is, als de geest van Christus in ons woont, als wij van hem zijn en hij is van ons, als we met hem verenigd zijn. Ook als hij erbij is, kunnen wij in heftige stormen terechtkomen. Het leven met de Heer en het leven als discipel van Jezus Christus en dat we een kind van God zijn, betekent niet dat wij voor alle lijden en teleurstellingen, verlies, verdriet, dat wij voor stormen bewaard zullen blijven. Hier was Jezus erbij. Hij was met hen in het schip. En toch kwamen ze in een heel heftige storm terecht. Ik sprak met een vrouw, kan ik me herinneren, een tijdje geleden. Een Duitse vrouw die mij vertelde dat zij en haar man een paar maanden lang niet geslapen hadden. Dat ze slapeloze nachten hadden. Niet enkele slapeloze nachten, maar vele achter elkaar. Want wat was er aan de hand? Haar man was specialist in het ziekenhuis en was aan het einde van zijn carrière gekomen. Had zijn hele praktijk opgebouwd en het systeem in Duitsland is dat je dan je praktijk verkoopt. En dat was ook hun pensioenvoorziening. Dat was ook waardoor ze geld en vermogen hadden opgebouwd om op de oude dag te kunnen leven. En nou was er een bepaalde administratieve of wettelijke omstandigheid waardoor dat helemaal dreigde onmogelijk te zijn. Waardoor ze niet wisten of ze zijn hele praktijk wel konden verkopen. En of ze dat waar ze dus hun leven lang op gerekend hadden als oude dagvoorziening, of dat überhaupt wel zou plaatsvinden. En dan bevind je je plotseling in een enorme storm. En dat was niet makkelijk. En ze vertelde mij dat uiteindelijk dat de Heer ook heeft gezorgd voor een oplossing. En dat het gelukt is om toch dat te kunnen doen. Maar dat weet je niet van tevoren. Als je dan dat bericht krijgt dat het misschien helemaal niet gaat lukken, dan zit je maandenlang in onzekerheid. Dat weet je niet. En dat bracht bij hen slapeloze nachten. Wij houden natuurlijk niet van dit soort stormen in ons leven. Ik sprak met een collega. Hij vertelde mij een aantal jaren geleden in de zomer, toen bijna nog niemand het wist, dat zijn vrouw bleek ziek te zijn. En een paar maanden later, in november, is zij overleden. En ik sprak hem een paar maanden later weer. We zijn ook bij de begrafenis geweest, bij de afscheidsdienst. En ik ken hem al vele jaren en we komen elkaar al vele jaren tegen. Ik heb intensief met hem samengewerkt. En hij zei op een gegeven moment, hij zei tegen ons, want we zijn ook samen bij hem gaan eten nadat hij weduwnaar is geworden. En hij was heel open en eerlijk en hij zei, ik kan niet van het leven genieten nu. Ik kan nu niet van het leven genieten. Ik vind het leven niet leuk nu. Als je zo lang met je vrouw hebt geleefd en dan alleen verder moet. En dat kan gebeuren, dat gebeurt ook met ons. Er zijn fasen waarin wij het leven niet leuk vinden. Er zijn perioden, er zijn soms weken, soms maanden, misschien zelfs niet langer, dat we lijden. Dat we ook emotioneel lijden, dat we ons niet zo gelukkig voelen. En qua omstandigheden kan het heel veranderlijk zijn in ons leven. Er kan zomaar wat gebeuren. Plotseling stak er een enorme wind op. Plotseling was er die storm op het meer van Galilea. Zo kan het ook plotseling in ons leven gebeuren dat we plotseling ons in andere omstandigheden bevinden. Maar het kan ook zijn dat gewoon emotioneel, dat we in een storm terechtkomen. Dat het niet eens zozeer met de omstandigheden te maken heeft, maar dat we gewoon misschien qua gemoedstoestand, in plaats van dat het rustig mooi weer is, dat het van binnen ineens heel onstuimig is geworden. En ook als de Heer erbij is, kan dat gebeuren. De discipelen waren ervaren vissermannen. We weten dat Petrus en Andreas, Jacobus en Johannes, misschien ook nog wel anderen, lezen wij in de evangelie, dat zij vissers waren toen de Heer Jezus hen riep. Hun vaders waren vissers geweest en ze werkten in het bedrijf van hun vader en ze gingen daarin verder. En ze waren nog jonge mannen, maar ze waren zeer ervaren op dat meer. En het stormt daar wel vaker. Ik sprak daar kort geleden met iemand anders over, die zei, ja, dat meer van Galilea, hoe werkt dat? Dat ligt 200 meter onder zeeniveau. Als je in Israël bent en je leert de geografie daar een beetje kennen, hoe het land geografisch in elkaar zit, dan ga je ook meer uit de Bijbel begrijpen. 200 meter onder zeeniveau is heel erg laag. De Dode Zee is 400 meter onder zeeniveau. Dat is de laagste plek op aarde. Ik woonde in Emmeloord 6 meter onder zeeniveau. Maar als je bij de Dode Zee bent, dan ben je 400 meter onder zeeniveau. Maar het meer van Galilea is ook 200 meter onder zeeniveau. En wat gebeurt er? Dat aan het eind van de dag, als het afkoelt, dan valt de koude wind, dan heb je van die valwinden. Ook vanaf de Golanhoogvlakte heb je dan dat de koude wind als het ware in het dal valt. En dat het daardoor vaak gaat waaien in de loop van de middag, aan het begin van de avond. En dat het ook plotseling heel hard, echt stevig kan gaan waaien. Dat het kan gaan stormen. En iemand vertelde mij, ik heb het één keer meegemaakt dat het zo hard woei. Ik was aan de overkant in het land van de Gadarenen, aan de overkant van Tiberias. En hij zegt, ik keek naar de bomen, ik vroeg me af of die bomen wel zouden blijven staan. Zo hard woei het. En meters hoge, of echt hele hoge golven op dat meer. Maar de discipelen hebben dit vaker meegemaakt. En toch, nu waren ze bang dat ze zouden vergaan. Dat het schip zou zinken, dat ze zouden verdrinken. Want er staat dat het water al, dat de golven al oversloegen in het schip. En dat het al vol begon te lopen. Het schip begon al vol te lopen. En weet je, daar worden we ook bepaald bij bij iets wat voor ons vaak ook moeilijk is in de beproevingen van het leven. En dat is dat het duurt. Deze storm duurde. Het hield aan totdat het heel benauwd was. De Heer had al bij het opsteken van de wind kunnen optreden, maar dat deed hij niet. Hij lag te slapen. Hij had toen de wind krachtig werd kunnen optreden, maar dat deed hij niet. Hij was nog niet erbij. Hij lag te slapen. De Heer had bij de eerste golf die het schip insloeg, die over de rand van het schip kwam, had hij de wind en de zee kunnen aanspreken en kunnen zeggen, zwijg en wees stil, maar dat deed hij niet. En toen het schip vol begon te lopen, lag hij nog steeds te slapen. Dat is een aspect van de beproeving wat voor ons ook vaak zo zwaar is. Het is één ding om iets moeilijks mee te maken, maar het is iets anders als het zo aanhoudt. Soms maak je een conflict mee op je werk, of je maakt een conflict mee in de gemeente waar je bij hoort, of een conflict in de familie, of een moeilijke relatie op de een of andere manier. En het moeilijke is dat het duurt. Het houdt aan. En dan kunnen wij ook de vraag stellen, zoals de discipelen hier aan de Heer Jezus stelden, meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En ik vind dat eigenlijk een ontroerende vraag, ook voor ons. Misschien is het herkenbaar voor jou, dat iets lang duurt, dat die storm zo hevig wordt en dat de Heer niet optreedt en dat je je afvraagt, waar is God? Waarom laat hij het toe dat het zo lang duurt? Waarom moet het zo ver komen? En is het dan zo dat God zich niet om mij bekommert? Heren, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? Heren, waarom treedt u niet eerder op? Maar toch komen we in de Bijbel meerdere voorbeelden tegen van dat de Heer iets laat duren. Een heel bekend voorbeeld is natuurlijk Lazarus. Lazarus werd ziek. En de Heer Jezus hoorde van de ziekte van Lazarus. En dan staat er notabene in, wat is het, Johannes 11. Toen hij hoorde dat Lazarus zo ziek was, bleef hij nog 2 dagen op de plek waar hij was. Hij sprong niet in de benen. Hij nam niet de linea recta, de snelste weg naar het huis van Lazarus en Martha en Maria. Of naar Bethanië waar zij woonden. Hij bleef gewoon waar hij was. Hij trad niet op. En Maria en Martha waren zeer bedroefd. Heren, als u hier geweest was, zeggen ze allebei. Heren, waarom bent u niet eerder gekomen? Waarom heeft u ons laten wachten? Waarom heeft u het zo ver laten komen? Waarom bent u niet eerder gekomen? Dan had u Lazarus kunnen genezen. Nu is hij dood. Nu is hij gestorven. En ik zou veel meer voorbeelden kunnen noemen uit de Bijbel, waar we zien dat, ja, je zou het eigenlijk kunnen zeggen, voorbeelden van uitgestelde zegen. Uitgestelde zegen. De Heere belooft een kind aan Abraham en Sarah. Maar het duurt heel lang voordat het kind geboren wordt. De Heere belooft de uittocht uit Egypte. Maar het duurt heel lang voordat het volk wegtrekt uit Egypte. De Heere belooft dat de Messias zal komen. Maar tussen de eerste belofte van de aankondiging van de Messias en dat de Messias uiteindelijk is gekomen, liggen vele, vele jaren. Uitgestelde zegen. En misschien dat wel herkenbaar is voor u vanavond. Dat je je ook afvraagt van, Heere, waar bent u en waarom geeft u het niet of nog niet? Waar bent u? Nou, de gedachte die ik met u wil delen vanavond, en ik wil eigenlijk proberen om het zowel te hebben over ons persoonlijke leven als ook over de wereld. Want daar begon Marie vanavond ook mee. De stormen die woeden in deze wereld. Daar wil ik eigenlijk mee eindigen vanavond. Dat Christus ook degene is die regeert over al het rumoer van de natie en over alle stormen die opsteken in het wereldgebeuren. En dat we hebben hem vanavond aanbeden als hij macht heeft. En die de koning der koningen is. En dat we hem ook vanavond als zodanig opnieuw mogen ontmoeten en mogen beseffen dat hij dat is. Dat hij regeert over deze wereld. Maar eerst even over ons persoonlijke leven. Ik denk dat we vooral kunnen leren van de storm op het meer en hoe Jezus daar uiteindelijk optreedt. Dat is dat God ook de God is van de stormen van ons leven. En dat als wij ons afvragen, waar is God in die moeilijkheden? Waar is God in die strijd en in dat lijden? Dat de Heere God wel degelijk daar ook in is. Dat wij de vraag stellen van, waar is hij nou? Waarom doet hij niks? Maar dat we uit dit gedeelte kunnen leren, en dat sluit aan bij heel veel van wat de Bijbel leert, dat de Heere God wel degelijk ook in die stormen aanwezig is. Hij is erbij in die stormen en we zijn niet aan zijn zorg onttrokken als we in die stormen ons bevinden. Het is niet waar dat God zich niet om ons bekommert. En eigenlijk de hoofdgedachte waarvan ik hoop dat we dat vanavond met elkaar beter gaan begrijpen is dit. Dat hij regeert over onze levens. En dat als het soms moeilijk is, dat niet betekent dat hij niet meer regeert over onze levens. En als we dat begrijpen, dat er geweldige troost daarin ligt. Laat me een voorbeeld geven, wat ik zo'n mooi voorbeeld vind. Als het gaat over stormen en moeilijkheden. Ik hoorde van een bomenkweker in Amerika. En in Amerika wordt veel groots gedaan. In Amerika is alles groot. Ik was als tiener voor het eerst in de Verenigde Staten en ik was verbaasd over hoe groot alles daar is. En ondernemers in Amerika die pakken de dingen vaak groots aan. Er was een ondernemer die dacht, ik ga bomen kweken. En hij wilde snel en veel bomen laten groeien. Dus hij bouwde ook kassen voor deze bomen. En hij liet die bomen opgroeien in kassen. En het ging geweldig. Ze groeiden als kool. En hij zorgde voor de goede temperatuur, hij zorgde voor voeding, hij zorgde voor water. En het ging hartstikke goed. Maar op een ochtend kwam er een medewerker binnen en die zag dat een van die bomen omgeknakt was. Die boom was gewoon bij de stam, onderaan de stam was die gebroken. Hij dacht, wat is dit? Maar goed, die boom werd opgeruimd. En de dag daarna kwamen de medewerkers binnen in die kassen en er waren meer bomen. Die waren gewoon omgeknakt. En uiteindelijk bleek dat veel van die bomen gewoon kapot gingen. Ze vielen gewoon om. Ze braken bij de stam, braken ze af. Toen hebben ze een deskundige erbij gehaald. En ze hebben laten onderzoeken wat er aan de hand was met die bomen. En weet je wat die deskundige zei? Die zei, deze bomen hebben het te goed gehad. Een boom hoort stormen mee te maken. Een boom groeit wel snel als hij de perfecte omstandigheden heeft. Maar als hij zo vertroeteld wordt, dan wordt hij topzwaar. Als een boom nooit droogte meemaakt, gaan de wortels van de boom niet op zoek naar water. Bomen, planten en struiken, die gaan op zoek naar water in tijden van droogte. Juist in tijden van droogte groeien die wortels sneller naar beneden, omdat de plant van nature op zoek gaat. Gaat dan harder werken om water te vinden. En zo raakt een boom of een struik dieper geworteld door de droogte heen. Met andere woorden, een boom heeft moeilijke omstandigheden nodig. Hitte en kou. En ook stormen. En als een boom allerlei omstandigheden wat betreft weer meemaakt, dan worden de wortels dieper en dan wordt de stam breder. En dan wordt een boom sterk. En is dat niet een prachtig beeld? Dan mogen we vasthouden. En dat bedoel ik met het idee, hij is de God van de stormen in ons leven. En weet u, als we er even nuchter over nadenken, hè, dat als de Heer Jezus onmiddellijk had opgetreden, als het niet zo nijpend was geworden, als het niet zo benauwd was geworden voor de discipelen, ten eerste had ik dan vanavond hier niet over gesproken, dan was dit hele gebeuren, wat er is gebeurd in het leven van de discipelen, was niet in de Bijbel terechtgekomen. En bovendien was dan de openbaring van de macht van Jezus, zoals we die hier zien, had niet plaatsgevonden. Even terug naar het voorbeeld van Lazarus. Als de Heer Jezus Lazarus onmiddellijk had genezen, als hij gelijk was gegaan naar Bethanië, dan was Lazarus een van de velen geweest die Jezus had genezen. En dus de kans groot dat het hele verhaal van Lazarus ook niet in de Bijbel was terechtgekomen. Maar sterker nog, wat er uiteindelijk is gebeurd, dat Jezus na zijn dood, terwijl hij al 4 dagen in het graf lag, naar Bethanië is gegaan en toen heeft gezegd, Lazarus kom naar buiten. En dat hij toen heeft geopenbaard, ik ben de opstanding en het leven. Dat de glorie van Jezus, de openbaring van Jezus, zo duidelijk is geworden. Nu weten wij, nu is bewezen dat hij de opstanding en het leven is. Als Lazarus niet was gestorven en niet was opgewekt uit de dood, dan had die openbaring niet plaatsgevonden. En zo zijn beproevingen en moeilijkheden zijn ook uitnodigingen van de Heer om onze wortels dieper in hem te laten groeien. Dat de Heere God dwars door de moeilijkheden heen, door de ellende heen, door de pijn heen, dat hij nochtans, en ik wil daar voorzichtig over spreken, want dat moeten we ook niet te eenvoudig zeggen, en het is misschien ook makkelijk om erover te spreken, maar het is iets anders om ook hieruit te leven en dit te geloven, maar dat Heere God juist ook dwars door die stormen heen meer van zijn glorie aan ons openbaart. En als dat gebeurt, is het winst. Als dat gebeurt, is het winst. Je ziet dat hier ook gebeuren. Want wat gebeurt er? Ze maken de Heer Jezus wakker en ze stellen die vraag: bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En hij werd wakker en hij bestrafte de wind en zei tegen de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. Jezus trad nu wel op. En ik ben heel wat keren, ik heb het voorrecht om 1 keer per jaar reisleider te zijn. Ik ben net ook weer terug van een reis naar Israël. Vorige week maandag was ik nog, een week geleden vandaag, was ik nog met een groep op dat meer. En we maken altijd een boottocht op dat meer. We waren dit keer heel vroeg in de ochtend, 8:00 's morgens waren we bij die boot. En het was heel stil. En het water was heel stil. En dan zijn we een end van de wal vandaan. En dan, ik lees vaak dit gedeelte, dat heb ik vorige week maandag ook gedaan. En dan moet je je voorstellen dat die zee zo tekeer kan gaan. En dat er zulke golven kunnen zijn. En dat het zo levensbedreigend is. En dat Jezus spreekt. En dat is zijn macht. Hij toont zijn macht over de natuur. Hij spreekt de wind en de zee spreekt hij aan. En hij zegt: zwijg, wees stil. En dan staat er: de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En wat ik dan doe, dan vraag ik aan de schipper om, voordat ik dit ga voorlezen en er iets over ga zeggen, dan vraag ik hem om de motor stil te leggen. Gewoon zonder dat de motor draait, zonder dat we aan het varen zijn. Dan zijn we daar gewoon op dat meer. En ook vorige week maandag, het was zo stil. En dan zijn we even stil. En dat meer, dat kan spiegelglad zijn. En dan voel je als het ware die stilte. Een serene stilte op dat meer. En dan zegt Jezus tegen hen: waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? Dan komen we twee soorten angst tegen. Dan staat er in vers 41, ze vreesden met grote vrees en ze zeiden tegen elkaar: wie is deze toch dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Dus de ene vrees is vrees voor de stormen. Een ongezonde angst is dat we bang zijn voor het leven. Bang voor omstandigheden. Bang voor het lijden. Bang voor wat zou kunnen gebeuren. Bang voor ziekte, bang voor de dood. Maar dan zegt de Heer Jezus: waarom ben je zo angstig? De Heer zegt ook vanavond door dit woord tegen ons: wees niet bang voor die stormen. God is in die stormen. God laat het toe. Hij is erbij. Hij regeert daarover. Hij regeert over ons leven. Als wij in deze stormen terechtkomen, gaat het niet buiten de Heere om. Wees niet bang voor het lijden. Maar een gezonde vrees is ontzag voor de Heere. Ze zeiden tegen elkaar: wie is deze toch dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Hier zien we opnieuw een diepere openbaring van wie de Heere is. Een dieper ontzag voor de Heere. Wie is deze toch? Dat is een gezonde vrees. En ik denk dat die laatste vrees, je zou kunnen zeggen dat het heel stil wordt in ons hart voor de Heere. Zoals er een serene stilte in de natuur kan zijn. Dat er een diepe stilte van binnen komt uit respect voor de Heere God. Dat we bij wijze van spreken ons petje afdoen. En stil worden voor zijn aangezicht. En alleen maar aanbidden. En ons afvragen: wie bent u toch, Heere? Wie bent u? Zoon van God. Zijn naam is wonderbaar. Redder van de wereld. Degene die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Wie is toch deze? Degene die de macht heeft over de natuur, dat we respect voor de Heere God krijgen. En ik denk dat die vrees voor de Heere ons dan ook bevrijdt van angst voor de omstandigheden. Dat we bevrijd worden van wanhoop, van paniek, van allerlei negatieve gedachten, van doemdenken, Dat het heel anders wordt van binnen, omdat we de Heer in het vizier krijgen. En juist ook door die stormen heen en de openbaring van de Heere God door die stormen gebeurt dat. Waardoor we vertrouwen krijgen. Ik wil een ander voorbeeld geven van iemand die ik tegenkwam. Wat hier heel mooi bij aansluit. En dan vooral dat idee van, hij regeert over onze levens. Ik kwam op diezelfde plek waar ik die Duitse vrouw tegenkwam, die mij vertelde over wat er aan de hand was geweest vanwege die praktijk van haar man, die arts was, kwam ik ook een jongere Duitse man tegen. Hij was toen in de 40. Hij was jonger dan ik. En hij heette Stefan. En Stefan die kon niet meer goed lopen. Hij liep met krukken. Hij was echt behoorlijk lichamelijk gehandicapt. Wij waren daar in een soort christelijke leefgemeenschap, eigenlijk heel groot, waar heel veel mensen ook komen, ook veel mensen opgevangen worden. En elke avond zijn daar kerkdiensten. En wij liepen altijd van ons gastenverblijf naar die kerkzaal toe. En dat was een heel groot compound is dat. En we hadden ongeveer 5 minuten lopen voor ons. Maar Stefan moest minstens 20 minuten nemen om daar te komen. Hij wilde niet in een rolstoel gaan zitten, maar hij liep met krukken, maar hij liep heel erg slecht. Maar Stefan viel mij op als een hele blije man. Mijn zoon en ik verbleven op de eerste etage van het gastenverblijf en Stefan en zijn moeder verbleven recht onder ons. Dus hij kwam vaak aanlopen terug naar zijn kamertje en dan zaten wij op het balkonnetje en dan kwam ik even in gesprek met Stefan. En zo legden we contact en later zaten we met elkaar aan tafel en toen vroeg ik aan hem wat er gebeurd was. En toen vertelde hij dat hij gewoon gezond was toen hij opgroeide. Dat hij als tiener en als twintiger gewoon gezond was. En dat hij veel sportte en dat hij alles kon wat alle andere jongens en mannen, jonge mannen kunnen. Maar dat op een gegeven moment dat er iets gebeurde in zijn ruggenwervels. Er kwam een of andere ziekte in zijn rug. En de artsen konden dat niet precies plaatsen. Maar in ieder geval het leidde ertoe dat hij steeds slechter ging lopen. En het ging alsmaar verder. Een groot verlies, een heel groot verlies als je nog een jonge man bent. Maar wat ik al zei, hij viel mij op als een hele liefdevolle, maar ook een hele blije man. En op een gegeven moment zei hij tegen mij, toen hij zijn verhaal vertelde over wat er met hem was gebeurd en hoe hij zo gehandicapt was geraakt, zei hij tegen mij, "We don't have our own life in our hands, do we? We hebben ons eigen leven niet in de hand, niet waar?" En toen dacht ik later, zou dat niet de sleutel zijn ook tot zijn vreugde? Dat hij ergens vrij is gekomen van wroeging, van bitterheid, van angst, van doemdenken, van frustratie. Hij kwam totaal niet over als een gefrustreerde man. Hij kwam over als een vrije man. En als een man die rustig was van binnen. In wiens hart het niet stormde, ondanks dat zijn lichamelijke gezondheid achteruit ging. En zou het niet kunnen dat hij in die rust, in die vrede, in die blijdschap kon zijn, zo vrij kon zijn, omdat hij een besef had, God is de God van de stormen in mijn leven en hij regeert over mij. En ook nu ik dit meemaak, ben ik niet aan zijn zorg onttrokken. Hij laat dit toe in mijn leven. Hij heeft daar een bedoeling mee. Ik begrijp het niet altijd, maar ik ben in zijn handen en daarom kan ik er ook vrede mee hebben. Het hele idee dat de God die regeert over de natuur, de God die regeert over de wind en de zee, de Heer Jezus Christus die de macht had om die storm tot bedaren te brengen, die zijn heerschappij toonde, heeft ook de heerschappij over mijn leven. En dat geeft mij rust. Ik ben van hem. Wat er ook gebeurt. Wat is onze enige troost? In leven en in sterven, vraag 1 van de Heidelbergse catechismus. Dat ik het eigendom ben, ik kan het niet letterlijk citeren, want ik ben er niet mee opgevoed. Maar ik weet wel wat het ongeveer zegt. Dat ik het eigendom ben van Jezus Christus, mijn Heer. Dat ik zijn eigendom ben. Dat is mijn troost. In leven en in sterven. Ook als het keihard gaat stormen. Ook als de golven in het schip slaan. Ook als ik gevoelsmatig soms denk, Heer, bekommert u zich wel om mij? Bent u wel erbij? Ik ben van hem, ik ben veilig in de handen van Jezus. En de Heere zegt eigenlijk door die stormen heen tot ons, weet je niet dat ik de macht heb over alles? Dus ik wil u eigenlijk vanavond uitdagen om te geloven in de almacht van de Heer. Om te geloven in zijn heerschappij. We geloven in God. We geloven niet in zomaar iemand, maar we geloven in degene die almachtig is, die soeverein is. De Heer regeert, is zeer centraal in de hele Bijbel. Lees de psalmen, lees de hele Bijbel, de gedachte, de Heer regeert. Jezus is Heer. Jezus is Heer. Is in feite de centrale belijdenis van de Bijbel. En dat Jezus Heer is, blijkt uit dit gedeelte. Maar hij is ook Heer over ons leven. Hij regeert over het moment dat ik zal overlijden. Hij regeert over de manier waarop ik zal overlijden. Mijn leven is in zijn handen. Ik moet hierbij ook denken aan John Piper. Wat ik begrepen heb van John Piper, een bekende dominee uit Amerika, een van de bekendste schrijvers en predikers van onze tijd. Zeer geliefd, ook onder jongeren vandaag de dag, prijs de Heer daarvoor, want hij is echt een bijbelgetrouwe uitlegger van Gods woord. Terwijl er ook een hele neo-evangelische beweging aan het ontstaan is in Amerika. Ik maak me zeer zorgen om neo-evangelicalisme. Je hebt echt een vrijzinnig wordende evangelische beweging. En dat zie ik ook in heel veel kerken in Nederland binnenkomen. Er is echt een strijd gaande die dwars door alle kerken heen gaat. Inmiddels ook in baptistenkerken en in evangelische gemeenten plaatsvindt. Je hebt gewoon neo-evangelisch en orthodox-evangelisch tegenwoordig. En John Piper is echt een voorbeeld van gewoon orthodox-evangelisch. Maar hij is lang niet geliefd bij iedereen. Maar John Piper die is zijn moeder verloren op jonge leeftijd. Ik weet niet precies hoe oud hij was, maar Hij was ergens rond de 20 of zo toen zijn moeder overleed. Zijn moeder kwam door een ongeluk om het leven. En John Piper heeft daar later over geschreven, hoe hij daarop terugkijkt en wat hem troost heeft gegeven toen dit hem is overkomen. En hij schrijft dan, en ik vind dat zo'n eye-opener, het sluit helemaal aan bij het idee dat ons leven in Gods handen is. Hij zegt, als ik hieraan denk en ik zou daarbij redeneren, ja, dit was een overwinning van de duivel waar God ook niks aan kon doen, dan geeft dat mij geen troost. Als ik dit overlijden van mijn moeder, dat ik verder moest zonder mijn moeder, terwijl ik haar nog zo nodig had, moet duiden als, dit is nou eenmaal de gevallenheid van de schepping en God stond daar helemaal buiten en had er helemaal niks mee van doen. Hij stond erbij en hij keek ernaar. Dat geeft mij geen troost. Maar hij zegt, wat mij wel troost geeft, is de gedachte dat het leven van mijn moeder in Gods hand was. Dat zij niet aan zijn zorg voor haar was onttrokken. Dat de Heere God hier wel degelijk bij betrokken was. Dat hij soeverein was en is over haar leven en over mijn leven. Dat hij de God is die regeert. Maar ook de God die goed is. En dat zijn de twee eigenschappen van God. Hij is groot. Hij is almachtig. Hij is God. Niemand is als hij. Hij is heilig. Maar hij is ook goed. Hij is barmhartig. Hij is vergevend. Hij is genadig. Hij is goed. En zijn goede tierenheid duurt tot een eeuwigheid. Dat geeft mij troost. En dat is de les van Marcus 4. In zijn heerschappij heeft de Heer Jezus het toegelaten dat het zo nijpend werd. En in zijn heerschappij heeft hij daarna zijn macht ook geopenbaard en getoond. Op een gegeven moment zegt de Heer, nu is het genoeg. En dan brengt hij de storm tot bedaren. En dan zullen mensen zien dat hij de Almachtige is. En dan gaan steeds meer mensen van binnen zeggen, wie is toch deze? Openbaring van wie de Heer is. Vaak ook openbaring in de donkerste uren. Nou, tot slot dan, ten aanzien van het wereldgebeuren, wat ik al zei. Ik vind het eigenlijk een hele troostrijke gedachte. En Marie noemde aan het begin van deze avond al. Altijd maar weer die strijd tegen het volk van de Bijbel in deze wereld. Ook in deze tijd een soort Haman die is opgestaan, de Ayatollah van Iran, een volk, een heerschappij in het Midden-Oosten, de Perzen, opnieuw de Perzen, net als in de tijd van Haman trouwens. Wonderlijk, niet waar? De grootste antisemiet in de Bijbel was een Pers. En het is nu weer het volk van de Perzen dat zo ontzettend haat en verderf zaait ten aanzien van het volk van Israël. Het hele volk wil uitroeien en Israël van de kaart wil vegen. Als we nadenken over het toenemende antisemitisme inderdaad. Ik heb vandaag nog een artikel gelezen. 200% toename, 300% toename van antisemitische incidenten in West-Europa en in Amerika. Sinds de Gaza-oorlog van vorig jaar mei. Ik zie voortdurend beelden voorbij komen van orthodoxe Joden die in de straten van New York worden aangevallen en in Antwerpen en overal ter wereld. Ook in België laatst weer. Maar ook de oorlog in de Oekraïne en de, inderdaad het rumoer van de natieën. Ik vind dat Psalm 2 zo van deze tijd ook is. Psalm 2, weet je wel, waarom woeden de heidenvolken? Het woeden van de heidenvolken, het woedend zijn van volkeren. Waarom bedenken de volken wat zonder inhoud is? Koningen stellen zich op en spannen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfden. En ik weet wel dat deze tekst ook door Petrus wordt geciteerd aan het begin van het boek Handelingen als dat Israëlieten zich tegen de Messias hebben gekeerd. Ik weet wel dat die tekst ook op die manier wordt gebruikt, maar Petrus noemt dan ook Herodes en Pilatus en de heidenvolken die tegen de Heer en zijn gezalfden tekeer gaan. Altijd dat tegen, weet je wel. Altijd die antichristelijke machten. Tegen Israël, tegen de gemeente van Christus. Tegen de naam van God. En we leven inderdaad in heftige tijden. We maken ons zorgen om de leer in de kerk, dat het evangelie bewaard zal blijven. We maken ons zorgen om hoe het zal gaan met het volk van God, met Israël en met de gemeente van Christus wereldwijd die ook zo vervolgd wordt. We maken ons zorgen om het wereldgebeuren. Als er de laatste tijd ook af en toe gedreigd wordt met het gebruik van kernwapens. En wie zegt dat er niet nog weer een wereldoorlog zal komen? Het is toch niet zeker dat er niet weer een wereldoorlog zal komen? Als we nadenken over zorgwekkende ontwikkelingen in de tijd waarin wij leven. En zo zou ik door kunnen gaan, maar te midden van al deze storm mogen we vanavond bemoedigd zijn. Mogen wij rustig blijven. Dan zegt de Heer, wees niet bevreesd. Hij is de God van de stormen. Hij is ook de God van het wereldgebeuren. En dwars door alles heen volvoert hij zijn plan. En Psalm 2 zegt dan ook van dat de Heere spot met degene die zo tegen hem tekeer gaan en tegen zijn wil en tegen zijn plan. De Heere zal met hen spotten en hij zal ook tot hen spreken in zijn toorn. En dan zegt hij, ik heb toch mijn koning te Sion gezalfd, mijn heilige berg. Daar gaat het om. De koning van Israël die gaat komen. Hij gaat terugkomen. Degene die hier 2000 jaar geleden zijn macht over de natuur heeft getoond. En toen heeft gezegd, wees niet bang voor alles wat er kan gebeuren in deze wereld. Hij is degene die gaat komen. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, er gaat een moment komen dat Jezus Christus, toen hij trad daar op een gegeven moment op. Hij werd wakker gemaakt en hij trad op. En er gaat een moment komen dat Jezus zal optreden in deze wereld. En dat hij alle stormen tot bedaren zal brengen. En dat er een grote stilte zal komen in deze wereld. Dat het rijk van vrede en gerechtigheid zal aanbreken. En dat is wat de Bijbel leert. Dat het rijk van vrede en gerechtigheid zal aanbreken. Dat Jezus zijn macht zal openbaren als nooit tevoren. En dat alle zullen begrijpen dat hij de Zoon van God is, de Messias van Israël en degene die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Nou, ik wil afsluiten met een voorbeeld wat hier ook gewoon heel mooi bij aansluit en het ook weer wat dichter bij ons brengt. Want ik moet eigenlijk denken aan een gebeurtenis uit het leven van John Wesley. Hij was een geweldige opwekkingsprediker uit de 18e eeuw. Maar hij kwam tot bekering nadat hij al zendeling was geworden in Amerika. Hij was theoloog, hij was zeer toegewijd in het geloof, maar hij was eigenlijk wel heel wettisch. Had de evangelie nog niet echt begrepen. Toen ging hij naar Amerika, daar heeft hij geprobeerd om de Indianen te bekeren tot het geloof in Jezus, maar dat liep helemaal nergens op uit. Hij raakte verliefd op een meisje in de gemeente die hij diende en daar zou hij mee gaan trouwen, maar dat meisje keerde zich tegen hem en die familie keerde zich tegen hem en hij moest wegvluchten van die gemeente. Dat is echt heel dramatisch geweest. Toen ging hij terug naar Amerika, naar Engeland. Hij was van Engeland naar Amerika gegaan. Hij zat in een schip terug naar Engeland en hij schreef toen in zijn dagboek: ik ging naar Amerika om de Indianen te bekeren, maar ik denk dat ik zelf nog tot bekering moet komen. En toen zat hij op dat schip en dat schip dat kwam in een storm terecht. En op dat schip zaten ook Herrnhutters van de beweging van graaf Zinzendorf. Herrnhutters betekent onder de hoede van de Heren. Dat was ook een opwekking die was uitgebroken in Duitsland. En daar kwamen heel veel mensen die de zending in gingen. En op dat schip zaten ook Herrnhutters. Dat schip kwam in een enorme storm terecht. En John Wesley was bang om te sterven. Maar die Herrnhutters, die zongen. En ze baden. Toen vroeg John Wesley aan de leider van die Herrnhutters. Hij vroeg: zijn jullie niet bang om te sterven? En die man zegt: we zijn niet bang om te sterven. We geloven dat ons leven in de handen van de Heer ligt. En toen vroeg hij: zijn jullie vrouwen en kinderen niet bang om te sterven? En toen zei hij: onze vrouwen en kinderen zijn ook niet bang om te sterven. En hij zag deze groep gelovigen, die echt tot geloof in Christus waren gekomen, dat ze rustig bleven. Dat ze inderdaad niet bang waren voor de dood. En dat was een spiegel voor John Wesley. En hij kwam terug in Engeland. En het is niet zo lang daarna dat hij zelf tot overgave aan Christus kwam. En tot geloof in Christus. Als de Heer van zijn leven. En toen schreef hij in zijn dagboek: my heart was strangely warmed. Mijn hart werd op een wonderbaarlijke, vreemde manier verwarmd. Toen hij begreep dat Christus zijn verlosser en redder was. En dat vind ik zo'n mooi voorbeeld wat hier heel mooi bij aansluit. Dat wij ook, als wij in zo'n storm terechtkomen, het zij in ons persoonlijke leven, het zij wat betreft de omstandigheden in deze wereld, dat wij mogen zijn als die Herrnhutters, dat we onze rust en vrede mogen bewaren. En vul het maar in voor jezelf, waar het stormt in je leven, op welk terrein het stormt, en waar het moeilijk is, wat de pijnpunten zijn. Maar dat de Heer zo duidelijk tegen ons zegt: wees niet angstig. Wees niet bang, heb geloof. En dat we uit vrees, uit ontzag voor de Heer, in wiens handen ons leven ligt, wij zijn van Hem. Dat we die vrees van binnen hebben en dat we daarom rustig kunnen blijven in alle omstandigheden. Geprezen zij zijn naam. Amen. Heer, we willen u danken dat u ons ook weer bemoedigt, zo bemoedigd door uw woord. We willen u aanbidden als de Heer van ons leven. We willen u niet dienen, Heere, om alleen iets van u te verkrijgen. Maar we willen u dienen omdat u God bent. En we willen, Heer, we willen u beter leren kennen, ook in uw macht. U bent de allerhoogste God, u bent de Almachtige. U bent de Heer die regeert en we buigen voor u neer. We bidden voor elkaar, voor degenen die misschien wel de afgelopen tijd of op dit moment door stormen gaan. We bidden voor degenen die lijden vanwege het verlies van een dierbare. We bidden voor degenen die het moeilijk hebben vanwege financiële aanvechtingen of wat het ook is, Heere. Of dat het moeilijk is in het huwelijk of met een zoon of een dochter. Of vanwege ziekte, Heer, of de dreiging van de dood. Maar we danken u dat we met al die dingen ook bij u mogen komen en onszelf aan u mogen toevertrouwen. Dat u tot ons spreekt. Heer, wilt u de angst wegnemen? We zingen ook in een van onze liederen: telkens als ik angstig ben, schuil ik bij u. En dat we dat vanavond ook mogen doen, met onze angsten, dat we bij u mogen schuilen. U bent mijn schuilplaats, Heer. U bent onze schuilplaats. En dat we in u veilig zijn. U bent een vaste burcht. Als van alles dreigt, mogen we bij u schuilen. Dank u wel, Heer, dat u zo voor ons bent. We bidden u dat u ons meer van uw glorie wilt laten zien. Zoals u deed ook bij Lazarus en ook bij de discipelen op het meer. willen u danken dat u dat ook doet. En dat dan ook de beproevingen uiteindelijk winst zijn, omdat we u beter leren kennen. Heer, vergeef ons als we u alleen maar hebben gediend om onze eigen belangen. En dank u dat u ons vanavond leidt tot het dienen van u, gewoon om wie u bent en omdat u het waard bent. Heer, we willen u aanbidden. We willen u ons hart en ons leven geven. Heer, we danken u dat u erbij bent. Het is niet waar. Heer, we begrijpen soms niet waarom u bepaald lijden toelaat. Maar we zijn u dankbaar dat we in ieder geval wel mogen weten dat u zich wel om ons bekommert. Ook als wij lijden. Het is niet waar dat u zich niet om ons bekommert. Heer, zo dragen we elkaar aan u op en bidden we om uw troost. Bidden we om uw vertroosting diep van binnen. Ook door de omgang met elkaar. Dat daardoorheen ook uw troost, Heer, mag worden uitgedeeld. En we bidden voor een wereld in nood. O God, we hebben erover gesproken. Ontferm u over deze wereld. En kom spoedig, Heer Jezus. We zien uit naar uw komst. Heer, we danken u voor alles. Ook voor wat u heeft gegeven. Heer, ook vanavond. En wees ons nabij, ook als we deze plek verlaten. In Jezus' naam. Amen. Amen.